Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten in ons midden, alle die meeluisteren via de moderne media, hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst gaat voor dominee P.L.D. Visser. En de schriftlezing is deze middag uit Johannes 13 van vers 1 tot 20. Het thema van de dienst is voetwassing als liefdebewijs. Collecten. Collecten van vandaag zijn de eerste voor de kerk, de tweede kerkelijke kassen en de derde huisvesting Peniel. Als u vandaag bij ons te gast bent, kunt u uw bijdrage deponeren in de collectezakken bij de uitgang van de kerkzaal. Wilt u een bijdrage overmaken, dan kunt u de gegevens daarvoor vinden op onze website www.peniel.nl. We gaan nu zingen Psalm 103, het eerste vers, de schoolpsalm. De kerkraad wenst u en u allen een gezegende dienst toe.
We geloven en beleiden dat we hier samen zijn in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Ik mag u groeten in die naam. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 100, vers 2 en vers 3. De Heer is God. Erken dat Hij ons heeft gemaakt en gaat tot zijn poorten in met lof. En zo gaan we als het ware met de oud-testamentische gelovigen de tempel binnen en maken we ons klaar voor de eredienst aan God. Psalm 100, vers 2 en 3. Gemeente, wij weten dat wij en wij belijden dat wij een deel zijn van Christus katholieke kerk, ware katholieke kerk van altijd en overal. En met die kerk belijden wij het christelijk geloof. Dat gaan we dan doen en laten we dan daarna zingen Psalm 96 vers 2 en vers 9. We worden als het ware in beweging gezet na deze belijdenis, hè, met deze woorden. Nu moet uw tong de heidenen noden. Meld alle volken zijn geboden. We worden als het ware op weg gestuurd om getuige te zijn van de God die we hier beleden hebben. En dan ook het negende vers. Het juich al voor het aangezicht des Heren. Psalm 96 vers 2 en 9. Laat ieder in zijn of in haar hart meebelijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald is in de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Laten we bidden om opening van ons hart door de geest voordat we het woord openen. Laten we tot God gaan. Trouwe Vader in Christus, wij komen tot u en we prijzen uw naam. U bent die God die uw zon laat schijnen. We hebben dat buiten kunnen merken. We zien hoe de tekenen van de lente zich aankondigen. De eerste bomen komen in bloei. De vogels zijn druk bezig, ze zingen, ze laten van zich horen. U bent bezig om in uw trouw de schepping weer te vernieuwen op weg naar de lente. Tegelijk horen we ook die andere tekenen, de tekenen van de tijden, oorlogen, hongersnoden, aardbevingen. We weten, de lente komt eraan, de Zoon des mensen, Christus zelf. Hij komt gerechtigheid leren. Hij komt om de aarde te regeren, de wereld in gerechtigheid. Heren, zo zijn we een gemeente die ons oefenen in het verwachten van u. We weten ook en we belijden het aan u dat dat oefenen vaak zo vaak misgaat. Omdat we zo gericht zijn op het hier, op het nu, dat we amper nog een verwachtende gemeente zijn. Soms of vaak. Heren, leer ons om als pelgrims in dit leven te staan. Leer ons om u te volgen, Heer Jezus. En daarbij hebben we uw woord nodig. Geef dat uw woord mag opengaan en geef dat ons hart mag opengaan. En wilt u door uw geest die wonderbaarlijke, die mysterieuze verbinding tot stand brengen. Tussen uw woord, uw aloude woord, dat nieuw en levend klinkt, en ons hart. Heer, u weet wat wij nodig hebben. Wij die hier zijn in de kerk, wij die meeluisteren op een later moment of op ditzelfde moment via technische middelen. Heer, wilt u erbij zijn? Wilt u met ieder zijn die taak in deze dienst heeft, ambtsdragers, degene die zorgen voor de techniek, de koster, wees ook met uw knecht. Heer, zonder u kunnen wij niets doen, niets dat gewicht heeft en betekenis heeft in uw koninkrijk. Wilt u geven dat er veel mag gebeuren vanmiddag, ten dienste van uw rijk en de verheerlijking van uw naam. Vergeef onze zonden, hoor ons om Jezus wil, en ontvangt u de eer die u, drie enige God, waardig bent. Amen. Vanmiddag gaan we de Bijbel opendoen bij Johannes 13, vers 1 tot en met 20. Ik heb met de collega-predikanten afgestemd dat ik niet de catechismus of iets dergelijks zal behandelen, maar dat ik dus vrije stof kies, passend bij de lijdenstijd. En vanmiddag lezen we dus Johannes 13, vers 1 tot en met 20, de geschiedenis van de voetwassing. En laten we in aansluiting op de schriftlezing gaan zingen Psalm 51, vers 4 en 10, waar we ook iets horen van het lijden van Christus, zoals dat in de psalmen door de Heilige Geest een plaats heeft gekregen. Dus Psalm 51, vers 4 en 10, in aansluiting op de schriftlezing. We lezen daar Gods heilig woord. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen, die in de wereld waren en die hij lief gehad tot het einde. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond hij op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die hij om zijn middel had. Zo kwam hij bij Simon Petrus en die zei tegen hem: Heere, wilt u mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem, wat ik doe weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen hem, u zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen. Jezus antwoordde hem, als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Simon Petrus zei tegen hem, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tegen hem, wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zei hij, u bent niet allen rein. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, ging hij weer aanliggen en zei tegen hen, ziet u in wat ik aan u gedaan heb? U noemt mij meester en heren en u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan, de heren en de meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. Ik zeg dit niet van u allen, ik weet wie ik uitverkoren heb. Maar de schrift moet vervuld worden. Wie mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Nu al zeg ik het u voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat ik het ben. Voorwaar, ik zeg u, als iemand hem ontvangt, die ik zal zenden, ontvangt hij mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Tot zover Gods woord.
Thank you.
Gemeente, met de hulp van de Heere mag ik u zijn woord bedienen vanmiddag. En de tekst daarvoor vindt u in Johannes 13, vers 8b. Ik begrijp, deze hele geschiedenis is een eenheid, maar laat ik me vooral concentreren op vers 8b. Toch wel een scharnierpunt in deze hele geschiedenis, waar staat: Jezus antwoordde hem, Petrus, als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Tot zover. Laten we na de verkondiging gaan zingen, psalm 31. Ook weer zo'n geladen, zo'n messiaanse psalm. Psalm 31, vers 4, 17 en 19. Ik beveel mijn geest in uw handen. Een woord dat Christus ook op de lippen neemt als hij de laatste adem uitblaast. En dan ook vers 17. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. En ook vers 19. Dus psalm 31, vers 4, 17 en 19 zingen we straks na de verkondiging. Gemeente van Gods verbond, ouderen, jongeren, jongens en meisjes. Het is vlak voor het lijden en sterven van de Heer Jezus dat hij nog één keer samen is met zijn leerlingen. Nog maar een paar uren op die donderdagavond en dan zal het vrijdag zijn. De vrijdag die wij kennen als de Goede Vrijdag, waarop de Heer Jezus zal gaan sterven. De komende nacht zal de Heer Jezus verraden worden en gevangen genomen. Nog maar een paar uur. Nog maar een paar uur om te leven, om dit wonderlijke leven in te ademen, te genieten. Wat zou jij doen, wat zou u doen, wat zou ik doen als we nog maar een paar uur te leven hadden? Waar zou je aan denken? Zou je nog een wandeling maken? Zou je tijd nemen voor jezelf? Zou je nog één keer proberen de blauwe lucht te zien, de vogels horen fluiten, de bomen in bloei zien? Of zou je nog één keer dat ene doen wat je nog nooit gedaan had? Wat doet Christus? Wat doet de Heer Jezus? Die laatste avond van zijn leven op aarde. Wat doet hij? Hij viert feest. Pesachfeest, het paasfeest. Het feest van de bevrijding van Israël uit de slavernij van Egypte. Het feest van de voorbijgang. Voorbijgang van de dood. Het feest van het geslachte lam. Het feest van die hyssop waar we net uit gezongen hebben in die psalm. Hyssop, kruiden zijn dat die je als een kwast kunt samenpakken, in het bloed dopen en dan de deurposten van je deur mee insmeren, zodat de engel van het verderf voorbij zou gaan. Dat is eigenlijk wat. De Heer Jezus viert dat feest mee met zijn leerlingen, terwijl hij weet dat hij dat lam is. Hij dat lam dat geslacht zal worden. Hij dat lam dat bevrijdt uit de dood. En dan viert hij niet alleen maar die maaltijd mee, met alle voorbereidingen, met alles wat erbij komt kijken, maar hij geeft zijn leerlingen ook nog onderwijs. Hij is helemaal betrokken tot het laatst toe bij zijn leerlingen. Je zou kunnen zeggen bij zijn kerk op aarde. En juist op die laatste avond van zijn aardse bestaan, zijn menselijke, zijn omwandeling op aarde, zoals we dat dan noemen. Juist op die laatste avond legt hij het fundament voor de kerk. Laat hij iets zien van wat het betekent om christelijke gemeente te zijn. Iets dat doorloopt tot op de dag van vandaag. Iets dat ons ook aangaat. Dat ons ook stempelt, onze manier van kerk zijn, van gemeente zijn. Voetwassing als liefdebewijs. Dat schrijf ik boven de preek. Ik houd heel eenvoudig in twee gedachten. Jezus daad en Petrus onbegrip. Dus voetwassing als liefdebewijs. Jezus daad en Petrus onbegrip. Je zou het misschien niet zeggen, maar dit gedeelte uit Johannes 13, wat voor heel veel van ons best heel bekend zal zijn, schat ik zo in, daar is heel veel over te doen geweest en nog steeds, als het gaat om de uitleg. Het is nog niet zo heel doorzichtig. Wat gebeurt er nou precies? Wat wil Jezus nu duidelijk maken? Ja, het is duidelijk, het is een geladen avond, hè? Alleen al die openingszinnen van Johannes 13, die zijn al heel geladen, heel statig, heel overvol. Jezus, heel plechtig, staat er van hem in vers 1, hij wist dat zijn uur gekomen was dat hij uit de wereld zou overgaan naar de Vader. Jezus weet het, het overkomt Jezus niet, maar hij ziet het onder ogen wat hem zal gebeuren. Hij gaat over naar de Vader, de wereld uit, en dan staat er, hij heeft de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad had, lief gehad tot het einde. Dus hij gaat nu de laatste fase in. Tot het einde toe zal hij lief hebben en lief hebben en lief hebben. Dat is zijn bedoeling. Dat is zijn werk. En dan is het ook nog zo spannend, want onder al die leerlingen die aanliggen, hè, zo ging dat, je lag aan op een soort divan op je linkerarm, je linker elleboog, en met je rechterarm kon je dan eten pakken en eten, en je lag dan zo naast elkaar, met je benen een beetje naar achteren wijzend van de tafel af, en zo lag je heel dicht bij elkaar. Maar in die tafelgemeenschap, heel belangrijk voor Oosterlingen, daar is een verrader, Judas. Wat een spanning geeft dat, want Jezus weet het. Er ligt een verrader aan tafel aan met hem. In het midden van die spanning weet Jezus dat de Vader, zoals vers 3 zegt, hem alle dingen in handen gegeven heeft. En dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Alle dingen zijn hem in handen gegeven. Hier staat de wereldgeschiedenis op een keerpunt. Hier aan deze maaltijd, hier, die laatste fase, daar gaat het om. Wij rekenen er zelfs nog mee, hè, in onze jaartelling. We leven het jaar 2023 na Christus. Wat hij heeft gedaan, dat bepaalt onze geschiedenis, dat bepaalt ons leven. Dat bepaalt de toekomst van de kosmos, de schepping. Alle dingen zijn in handen gegeven. En dan, de laatste avond van zijn leven. Wat zou jij allemaal wel niet nog hebben gedaan? En u en ik. En wat doet Jezus dan, jongens en meisjes? Dan gaat hij opstaan. Hij doet zijn mooie kleren uit. En hij doet de kleren van een slaaf aan. Een hele nederige dienaar. En het staat er heel uitgebreid hoe hij zich aankleedt met een linnen doek om zijn middel. En er staat uitgebreid dat hij water in een waskom doet in vers 5... En dat hij dan de voeten van de leerlingen gaat wassen en afdrogen met die doek die hij als een schort om zijn middel had geknoopt. Wat is dit? Je laatste avond. De laatste uren van je leven op aarde tikken weg. En Jezus gaat zich bezighouden met, ja, met een karweitje voor een dienstknecht. Nou, jongens en meisjes, ik weet niet of jullie er al veel over gehoord hebben, over deze geschiedenis, maar als je aan tafel ging, ja, jullie moeten vast en zeker thuis je handen wassen, hè, dan zeggen je ouders vast handen wassen, we gaan aan tafel. Maar in die tijd was het vaak heel warm en gingen de mensen, voordat ze gingen eten, bij een vriend of bij familie, namen ze een bad. En je lag heel dicht bij elkaar, hè, op zo'n divan rondom de tafel. Dus je wilde wel zorgen dat je schoon was, fris gewassen. En ja, alleen als je dan nog wat moest lopen, wandelen, dan nou, kwam er zand en stof op je voeten. Ze droegen sandalen vaak. En als je dan naar binnen ging, dan ging je voordat je aan tafel ging, je voeten wassen. Niet je handen, maar je voeten. Je handen had je al gewassen thuis, nou je voeten nog wassen. En dat deed een slaaf. En die deed het voor de maaltijd. Maar nu doet Jezus het. En hij doet het als de maaltijd al gevorderd is. En ik kan me voorstellen dat het helemaal stil wordt, want dit klopt niet. Dit klopt niet dat de Heere, de meester, het werk doet van een slaaf en de voeten gaat wassen. En ik weet niet hoe dat bij u of bij jou zou zijn, maar ik denk dat ik me enorm opgelaten zou voelen. En als iemand tegen wie ik hoog opkijkt, zich als een slaaf omkleedt, als een hele nederige dienaar en dan je voeten gaat wassen. In Amerika, dat heb je misschien wel eens gezien, of als je er geweest bent, heb je nog steeds mensen die de schoenen poetsen. En dan gaan ze op een krukje zitten en jij mag dan op een stoel zitten en dan gaan ze heel, heel vaardig je schoenen heel mooi oppoetsen. Nou, dat vind ik al, best heel dapper dat je dat doet, dat je dat durft. Dat is eigenlijk een heel nederig werkje, maar Jezus gaat nog een stapje verder. De schoenen gaan uit, de sandalen gaan uit en hij wast de voeten. En ik kan me eigenlijk ook best voorstellen dat Petrus, uiteraard weer Petrus, die het meest extravert is, die het meest heftig reageert, die zegt, Heer Jezus, dit kan niet. Dit kan niet. Hij zegt in vers 6 heel nadrukkelijk, wilt u mij de voeten wassen? Dat kan niet. En Jezus zegt, je begrijpt het nu niet, maar later zul je het inzien. Nou, dat weten we van Petrus, dat hij een hele lange weg heeft nodig gehad om in te zien waar Christus nu eigenlijk mee bezig was. En dat hij keer op keer op keer weerstand heeft geboden. Hij wou niet dat Jezus de weg naar het kruis ging. Dus Jezus, die zegt tegen Petrus, Petrus, je moet nog dingen leren en inzien en gaandeweg zal dat komen. En we weten dat dat gekomen is, vooral na de opstanding, na Pasen. En Petrus houdt dan vol, hij is echt zo'n vurige leerling. Hij zegt, u zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen. Heel krachtig. Nou, en dan komen we bij de tekst van vanmiddag. Jezus zegt dan, als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Nou, ik zei al, er is heel veel over geschreven in de loop van de eeuwen. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Misschien helpt het als we even de reactie van Petrus meenemen in vers 9. Dan zegt Simon te Petrus, opvallend hè, als Petrus weer eens uit de bocht vliegt, dan worden allebei zijn namen genoemd. Simon Petrus. Simon Petrus zei tegen Jezus, vers 9, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Petrus is geen man van het compromis, van het polderen. Hij is radicaal voor of radicaal tegen. Nou, misschien herken je daar ook wel in, dat je ook zo in elkaar zit. Heel vurig, radicaal. En Petrus zegt dus van, nou Heer Jezus, als u dat echt meent, en dat meent u, als u nu mij echt moet wassen, omdat ik anders geen deel met u heb, dat ik dus eigenlijk het contact met u kwijtraak, dat ik niet in uw redding ben besloten, dat ik dus niet deel in uw verlossend werk als Messias, dan zult u wel bedoelen, Heere Jezus, dat u mij moet wassen van mijn zonden. Nou, dat is natuurlijk ook zo, hè? Het bloed van Christus reinigt van alle zonden. En Petrus denkt dan onmiddellijk ook die kant op. En daarom zegt hij, nou heren, was dan niet alleen maar mijn voeten, want dat is veel te weinig, maar helemaal, mijn handen en mijn hoofd. Helemaal. En Jezus die houdt dat dan tegen en die zegt dan, nee, wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. Dus Jezus zegt van, ja, maar je had je thuis toch al gewassen, voordat je aan de maaltijd ging. En nu moet ik alleen je voeten nog wassen. Ik hoef je niet helemaal te wassen. Het gaat Jezus erom dat hij dat nederige werkje van voeten wassen gaat doen, ook voor Petrus. En waarom is dat nou zo belangrijk? Waarom moet dat nou gebeuren? Ja, dat zegt dus iets over over het soort werk dat Christus komt doen. Hij is gekomen om te dienen, niet om te heersen. Dit heeft te maken met de weg die God heeft gemaakt voor onze verlossing. Dat hij zijn zoon zou sturen en dat hij zich zou vernederen. Vernederen tot in de dood. God heeft zijn zoon gegeven zodat hij zou dienen. En dat is iets dat helemaal haak staat op ons menselijke denken. Kijk maar eens naar de grote wereldmachten, China, Rusland, Amerika. Die zijn er om te heersen. En daarvoor hebben ze hun macht, hun leger, hun atoomwapens, hun computers, hun legers, hun vliegtuigen, hun satellieten in de ruimte. Ze zijn gekomen om te heersen. Het gaat om geopolitieke macht in deze wereld, om het zo maar te zeggen. En onwillekeurig verwachten wij dan dat de Heere God ook zo is. Dat hij wel eens even zijn macht zal laten zien. Dat hij wel eens even orde op zaken zal stellen in deze wereld. Dat hij de Satan daar wel eens even radicaal mee zal afrekenen. Alle dingen rechtzetten. En dat het voor iedereen duidelijk zou zijn. De Heere is God. De Heere is God. Zoals op de berg Karmel, weet u wel, bij Elia vroeger. Toen was het duidelijk. Maar God stuurt zijn zoon om precies het omgekeerde te doen. Te dienen. Veracht te worden, gepijnigd te worden, gemarteld te worden, gekruisigd te worden, bespot te worden, de dood in te gaan. Dat is de goddelijke logica die je niet klein krijgt. God gaat ten onder in het lijden, in de toren, in de vloek die wij over ons en deze aarde gehaald hebben. God gaat daarin onder. Hij kiest de onderste weg. Dat is de God van de Bijbel. En daarom, om te laten zien dat hij gekomen is om te dienen, om de nederige te zijn, gaat hij die voeten wassen. En dat lees je dan ook in het vervolg, hè? In vers 12, als Jezus dan weer gaat zitten, zijn kleren weer aangedaan heeft, dan zegt hij, ziet u in wat ik u gedaan heb. En dan zegt hij in vers 14, als ik dan als Heere en Meester uw voeten gewassen heb, moet u ook elkaars voeten wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven, vers 15, opdat u ook zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Een slaaf is niet meer dan zijn Heer, vers 16. Dus Christus zegt, ik ben gekomen om die beker van vernedering, van lijden helemaal leeg te dragen, te drinken, om zo alles te dragen wat mij is opgelegd van de Vader. Maar dat is ook de manier waarop jullie kerk zullen zijn. Dat dienen is dus ook de grondslag van het bestaan als christelijke gemeente. Dat zegt hij toch ook. U moet net als ik elkaars voeten wassen, vers 14. Ik heb u een voorbeeld gegeven, vers 15. Dus de onderlinge dienst is het kenmerk van de christelijke gemeente. Dat is dus iets van navolging van Christus, dat je de onderste weg kiest. Een slaaf is niet meer dan een heer. Zalig ben je als je niet alleen weet, vers 17, maar ook doet. Dus de kerk van Christus is niet een kerk om te heersen, om wereldheerschappij te hebben. En zo is het vaak geweest in de eeuwen die achter ons liggen. Een kerk met glitter en goud, met kerkelijke hoogwaardigheidbekleders, bisschoppen, pausen, met legers en macht en invloed. Maar de kerk heeft de gestalte van een dienaar. Naar elkaar toe, maar ook in deze wereld. He, zo zal het ook zijn in deze wereld, dat zegt Christus toch? In vers 20, als iemand hem ontvangt die ik zal zenden, ontvangt hij mij. Dus je wordt uitgezonden in deze wereld, als apostel, als leerling, als lid van de Penielkerk. Je wordt uitgezonden om te dienen. En zo Christus als het ware, nou mag ik het zeggen, te vertegenwoordigen. Vers 20. Als iemand hem ontvangt die ik zal zenden. Je komt in een huis, iemand doet nergens aan, een moslim of een heiden of wat ook maar voor geloof of ongeloof. Atheïst, agnost. Maar als iemand jou ontvangt en je wordt gezonden door Christus, en wie wordt dat niet? Die ontvangt Christus. Christus, mag ik het zo zeggen, die komt dus in deze wereld in de gestalte van dienaren. Van mensen zoals u en jij en ik die anderen dienen. Die weten wat het is om de onderste weg te kiezen. Dat is de grondslag van kerk zijn. En dat maakt dus de christelijke gemeente totaal anders dan welke gemeenschap ook. Dat maakt het christelijk geloof ook totaal anders dan welk geloof dan ook. He, jongelui, je zult vast wel gehoord hebben, misschien best wel vaak van vrienden, collega's. Dan zeggen ze van ja, het maakt eigenlijk niet uit wat je gelooft. Het is toch allemaal hetzelfde. Het gaat allemaal over God. En het gaat om goede dingen doen. Nou, het is allemaal hetzelfde. Maakt niet uit. Maar als je dit leest, dan kom je erachter, het is helemaal niet hetzelfde. Christus volgen, dat doet pijn. Dat betekent dat je gekomen bent om te dienen. En dat is zo lastig. Of ja, misschien ben ik de enige die dat lastig vindt, maar ik wil graag dat mijn wil juist gedaan wordt. Maar dat je nou telkens weer je concentreert op Christus en dan denkt van, mijn Heere heeft gediend, mijn Heere heeft het voorbeeld laten zien van die onderste weg, dat slavenkarweitje, die voeten wassen. En dat is de weg die ik moet volgen. Ik vind dat heel lastig. En misschien zijn er wel een paar meer mensen die dat heel lastig vinden vanmiddag. En toch zegt Christus, ik heb u dat voorbeeld gegeven. Zeker. Christus, die doet zijn werk voor ons, het verlossende werk. Hij doet zijn werk voor ons, in onze plaats, hangt hij aan het kruis. Maar hij doet het ons ook voor. Hij geeft ook een voorbeeld. Hij wijst ook de weg van de heiliging, van hoe hij wil dat wij dan leven met elkaar en in deze wereld. En dat maakt alles anders. Dat maakt het christelijk geloof anders dan het jodendom, anders dan de islam. Dat maakt je als christelijke gemeente ook kwetsbaar. Ja, want als je gekomen bent om te dienen in het spoor van Christus, ja, dan betekent dat dat je als kerk ook zomaar naar de marge gedrukt kan worden. Dat je als kerk zomaar, ja, als je dingen zegt naar het evangelie en die passen niet, die zijn niet woke genoeg. Die passen niet in het klimaat, die passen niet in de discussie, in de meningen van vandaag, ja, dan word je aangepakt. Kun je zelfs voor de rechter komen. Dat kan dus allemaal gebeuren. Je kan uitgelachen worden. Je kan bespot worden. Er zijn landen waar je vervolgd wordt. Waar je gediscrimineerd wordt. Waar je niet meedoet. Maar dat is dus christen zijn. Dat is dus christelijke gemeente zijn. De weg van Christus gaan. Niet heersen, maar dienen. Jongelui, dat vind je nergens anders. Dit is het unieke van de christelijke gemeente. Ja, zeg je maar, is dat dan altijd zo in de kerk? Misschien zegt u, zeg jij wel, ik heb andere ervaringen. Ik heb ervaringen van machtsmisbruik, van manipulatie, van heersen in plaats van dienen. Ja, daarom moeten we ook dit soort dingen weer horen uit de schrift. Om ons te concentreren in deze lijdenstijd op wat Christus doet en gedaan heeft en wat hij van ons vraagt. En dat wil hij Petrus dan ook leren. Wat het betekent om te dienen. En dat begrijpt Petrus helemaal niet. Dat is Petrus onbegrip. Dat is het tweede van de preek. Hij begrijpt het niet, Petrus. Die felle reactie van hem in vers 8. U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen. En dan Jezus' reactie. Als ik je niet was, als ik niet aan jou mijn dienst betoon, dan heb je geen deel met mij. Dan deel je niet in mijn verheerlijking. Dan sta je er buiten, dan onttrek je je aan mijn dienst. Dit is de weg die ik te gaan heb, van mijn vader uit, vanuit zijn eeuwige plan, zijn eeuwige raad. En Jezus zegt, wat ik nu doe, vers 7, dat weet je niet, dat begrijp je niet. Je zult het later inzien. En wat is dan het punt bij Petrus? En het zou zomaar kunnen dat wij ons heel erg verwant voelen aan Petrus. Dat we Petrus echt wel begrijpen eigenlijk. Want je wil je lieve meester. Je lieve meester die je hebt uitgekozen. Die je heeft weggeroepen bij de visboot vandaan. Achter de visnetten vandaan. Waar je zo aan verknocht bent geraakt. Waar je 3 jaar mee opgelopen hebt. Die je hebt zien bezig gezien, je hebt hem gehoord, je hebt hem lief gekregen. Je hebt hem beleden. Je bent op de berg van de verheerlijking geweest, hè? Dat hoogtepunt in het leven van Petrus. Met Jezus op de berg der verheerlijking en Mozes en Elia gezien. Je hebt het allemaal gezien. Dan wil je dat Jezus ook de eer krijgt die hij waard is. Ik snap dat eigenlijk best wel goed. Als ik ben in een omgeving waar mensen heel veel vloeken en waar mensen niks willen hebben van Christus of spotten met hem. Of je ziet op YouTube iets waar opeens zomaar Jezus belachelijk wordt gemaakt. Dan doet dat pijn, dan doet dat zeer. Of niet? Maakt het jou niks uit? Ja, toch? En Petrus heeft dat ook. Nee, heren. Het moet omgekeerd. Ik moet uw voeten wassen. Maar Jezus zegt, je zult het na deze verstaan, je zult het later begrijpen. En wat moet Jezus dan begrijpen? Wat moet Petrus dan begrijpen? Want ik zei al, Petrus heeft enorm tegengestribbeld. Jongens en meisjes, misschien kan je het zo opnoemen. Petrus die zegt hiervan, nee heren, u moet uzelf niet zo vernederen. Trek uw gewone kleren maar weer aan, ik doe dat karweitje wel. En weet je nog, verderop, dan zegt hij, als hij samen met Jezus in die tuin is, die olijftuin is, en Jezus wordt gearresteerd, nou dan trekt hij opeens een heel groot mes, een soort zwaard tevoorschijn, en dan slaat hij zomaar om zich heen, weet je nog? En dan is er zomaar die Malchus, hè, die dienaar van de hogepriester, nou, hij slaat zomaar zijn oor eraf. En Jezus zegt, nee Petrus, ga weg achter mij, Satan. Dit is niet de weg. Petrus heeft telkens en telkens tegengas geboden. Als Jezus zijn lijden en sterven aankondigt, zegt hij nee. Waarom is dat? Petrus wil een Jezus die op de troon zit, die verheerlijkt is. Petrus wil een Jezus die geëerd wordt over het rond en breed van de aarde. Dat is zijn theologie. Maar hij krijgt een Jezus die zich vernedert tot in de dood. Hij wil een theologie van de glorie, de verheerlijking van Christus, maar hij krijgt een theologie van het kruis. God komt naar deze aarde niet om eens even orde op zaken te stellen, niet eens even om onze vragen te beantwoorden. Waarom moest die aardbeving er komen in Turkije en Syrië? Waarom moest er een oorlog komen in Oekraïne? Waarom zijn er vandaag weer slachtoffers aangespoeld, vluchtelingen op de Italiaanse kust? Waarom, waarom, waarom? Het antwoord dat wij krijgen is het kruis. God zegt, ik laat mijn zoon zelf ondergaan in de vloek, in de toren, in de dood, in het lijden. Zo maakt God zich, mag ik het zo zeggen, je kunt het bijna niet goed zeggen hoor, maar zo maakt God zich als het ware één met het lijden, met de vloek over deze wereld en de hele mensheid. God komt de wereld binnen, kruisvormig. Dat is de theologie van het kruis. En dat is ook precies wat Paulus bedoelt. Hè? Paulus kan er ook veel over schrijven. 1 Korinthe 1 bijvoorbeeld, vers 18. Dan zegt hij dat het woord van het kruis, die gekruisigde Heer Jezus, dat dat voor degene die verloren gaan dwaasheid is. Mensen zeggen, dit past niet. Dit kan niet de bedoeling zijn. Als er een God is, dan toont hij zich in zijn heerlijkheid. Dan zal hij eens even orde op zaken stellen. Dan zorgt hij dat alle mensen overtuigd zijn van de waarheid. Dwaasheid is dat kruis. Maar, zegt Paulus, ons die behouden worden, is het een kracht van God. Dus dat kruis, dat leert ons dat God zich altijd op de manier van het kruis laat zien in deze wereld. In zo'n hele eenvoudige christen in China, die helemaal niet mee mag doen, geen carrière kan opbouwen. Hij is gecanceld, zou je zeggen tegenwoordig, door de partij. Hij mag nog net de straat aanvegen en dat is het dan. Want hij is christen. En daar is een christen die voor de rechter staat. Die dingen heeft gezegd die niet passen in het huidige klimaat. Hij discrimineert, hij wordt aangeklaagd. Hij doet niet mee. En daar is een jongen die in de collegebanken zit. En hij studeert. En hij krijgt de heersende ideologie over zich heen. En hij stelt er kritische vragen bij. Oh, omdat je christen bent zeker. Kruisvormig komt God in deze wereld. En zijn kerk draagt dat kruis achter hem aan. Het betekent nogal wat om christen te zijn. Het betekent nogal wat om Jezus te volgen. Om te spreken over hem die de dood overwon. Die het kruis koos. En toch, ik weet niet hoe dat bij u is, maar ik ervaar er ongelooflijk veel blijdschap mee. Als ik iemand tegenkom uit Syrië, opgegroeid als moslim, hier naar Nederland gekomen, gevlucht, en je ziet dat ontluikende verlangen naar het evangelie. Of je krijgt een appje van iemand uit een AZC die zegt, heb je dat boek van Christus voor mij? Want dat wil ik lezen. Ja, jongelui, verhalen uit de andere wereld, stel ik me voor. Want jij hebt misschien wel 5 Bijbels in de kast. Een jongerenbijbel, en een statenvertaling, en een herzienen, en een nieuwe vertaling, en nog een commentaar. Bijbels genoeg. Maar er zijn dus mensen hier in Veenendaal die dat niet kennen. En die graag van ons willen horen wat dat nou betekent, dat christelijk geloof. En dan erachter komen dat het gaat over een Heer Jezus die niet met het zwaard komt. Die niet manipuleert. Die niet dwingt. Die niet met geweld komt. Die niet met de wet komt. Maar die zichzelf geeft tot op het kruis. Lieve mensen, dat is een onvoorstelbare boodschap. En ze leven gewoon om ons heen. Je zou het niet zeggen misschien, maar het is echt waar. Mensen die dat niet kennen, nooit van gehoord hebben, uit landen komen waar dat niet mocht, waar ze geen toegang hebben tot deze kennis. En wij kennen het, wij weten het, wij horen het. En we worden in deze lijdenstijd straks weer de kerk uitgezonden. Met het woord van Jezus in onze oren. Vers 20. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand hem ontvangt die ik zal zenden. En wie kan zeggen, ik ben niet gezonden. Wie kan zeggen, ik doe niet mee. Want dan sta je buiten het koninkrijk. Niet meedoen kan niet in de kerk. Sta je buiten de kerk. En daarom als iemand hem ontvangt die ik zal zenden, ontvangt hij mij. Wat een gedachte is dat als je straks de kerk uitgaat en je gaat, nou ja, deze vakantieweek in misschien en daarna je werk en je studie. Op al die plaatsen waar wij komen, daar wil Christus iets van zichzelf laten zien. Daar wil Christus zich vertonen. Ja, maar dat kan ik toch helemaal niet? Nee, precies. Jezus gebruikt mensen die het niet kunnen. Jezus gebruikt heel eenvoudige mensen. Als een Dorcas. Als een Nicodemus. Als een Petrus. Als een Jacobus. Vissers, eenvoudige mensen. Mensen zoals jij en ik. En hij zendt ze deze wereld in. Geen hoge mensen, geen grote mensen. Vaak geen geleerde mensen. Heel eenvoudig. Een moeder, een oma, een bediende in een winkel, een schoenenpoetser, een student. Je mag de Heer Jezus vertegenwoordigen. En je mag dienen op je werk. Niet heersen, niet de verhoudingen kapot maken, niet met de ellebogen werken, maar dienen zoals Christus deed. Zo komt Christus in deze wereld. Het valt op. In deze gepolariseerde tijd, waar mensen elkaar cancelen, waar mensen elkaar afschrijven, waar mensen elkaar bedreigen via de social media. Het valt op dat je Christus volgt. Dat jij niet bent om jouw haan koning te laten kraaien, maar om te dienen. Om te dienen. En zo werkt Christus. In deze wereld vol van rumoer, vol van de tekenen van de tijden. Laat jij je gebruiken. Laat u zich gebruiken, laat ik mij gebruiken. Ben ik bereid om te dienen? De voeten te wassen? Ja, maar hij deed dit, hij zei dat, zij doet zo. En Christus dan? Hoe deed Christus? De laatste uren van zijn leven, zo begon ik de preek. De laatste uren van je leven, wat zou jij doen? Welke bucketlist zou je afwerken? Dingen die je nog zou willen of moeten doen? Jezus dient. Prachtig ambt, dienaar eigenlijk. Diaken zijn, diakones zijn. Dienen. Iets van de liefde van Christus zichtbaar doorgeven. Een stille blijdschap. Om Christus zo te volgen. Straks. Straks wordt het duidelijk. Dat de dienaar de koning van de koningen is. Als hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Als hij komt in heerlijkheid. Als elke knie zich buigt. Dan. Dan krijgt hij de eer die hem toekomt. Dan moet heel de wereld meedoen. Want hij komt. Hij komt. Om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid, zongen we aan het begin van deze dienst. Zo zal het zijn. Doe jij mee daarin? Doe je mee in deze lijdenstijd? Met het volgen van onze lieve Heer Jezus Christus. Die zijn goddelijke heerlijkheid aflegde. En gekomen is om te dienen. Te dienen naar de wil van de Vader. Amen. Zullen we samen de Heere danken en bidden en aanbidden. Heilige God en Vader in Christus, uw naam zij geëerd en geprezen. U, o Vader, u, o Zoon, u, o Geest, u die drie enig bent van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wij prijzen uw naam. Wat is dat een wonder op zich dat u ervoor zorgt dat er een christelijke gemeente is en blijft in deze wereld. Ondanks alles die uw naam kent en die u prijst en die u verheerlijkt. Heere, dank u dat we als gemeente samenkomen. Als we alleen waren gebleven in onze eigen plek, ons kamertje, ons huis. Als we niet hadden afgestemd op deze dienst via de moderne middelen, dan waren we misschien in ons hoekje blijven zitten met de mond op slot. Was er geen woord over onze lippen gekomen, hadden we de psalmen niet meegezongen, hadden we niet mee beleden, hadden we niet meegebeden. Maar u brengt ons samen. U brengt uw gemeente samen, die u leert te dienen, u te dienen, elkaar te dienen, in deze wereld te dienen. Heer Jezus, dat voorbeeld, dat springt duidelijk naar voren. En wij bidden u, leer ons om u te volgen daarin. Heren, wij zijn allemaal van die mensen die onze haan koning willen laten kraaien. En soms denken wij dat ons heersen een vorm van dienen is. Heren, maar breng ons dan op onze plek. Heren, dat is ook wel heel actueel. In onze tijd, in het kerkverband waar u ons een plek geeft, er zijn zoveel verschillen van mening, discussies, oneenigheden. We zijn als kerken soms ook zo in verwarring. Welke kant moet het op? Heere Jezus, laat uw stem horen en laten wij uw stem verstaan. En laten wij elkaar mogen dienen. En hoe geeft u dan maar de weg? Geeft u dan maar inzicht? Geeft u dan maar wijsheid? Heren, we bidden voor elkaar. We bidden dat we werkelijk een gemeente mogen zijn die oog heeft voor elkaar. Het is altijd toch wel weer moeilijk in een grote gemeente waar we elkaar niet allemaal persoonlijk kennen. Maar Heere, geef het, als we elkaar tegenkomen, op straat of in de kerk, of op de vereniging of op de kring, dat we het bij elkaar herkennen. De liefde tot u. De dienst aan u en daarom ook de dienst aan elkaar. Heere, u weet ook wanneer we tobben met conflicten in onze omgeving, in ons huwelijk, in ons gezin, in onze buurt, in de gemeente, op de vereniging. Soms van die smeulende conflicten. Heere, wilt u daar dan ook voor zorgen dat wat we hoorden vanmiddag, dat zegenrijk mag inwerken op al die smeulende lonten, op al die korte lontjes van ons, op al die heerszucht van ons misschien wel. Heere Jezus, geef dat we uw beeld mogen vertonen. Heere, we leven in een stad in Veenendaal waar veel mensen zijn die u niet kennen, u niet willen kennen, waar veel mensen zijn die andere geloven aanhangen. Heren, u zendt ons. We hebben daarvan gelezen in Johannes. U zendt ons. En als u ons zendt en iemand ons ontvangt, dan ontvangt hij ook u. U gaat met ons mee, belooft u zo. En als we zo'n gesprek hebben met een collega of een medestudent, met een collega op de steiger of in de garage of in de bakkerij of achter het tekenbureau of op het architectenbureau of waar we ook werken of studeren, waar onze plek is, geef dat dat besef met ons meegaat. Dat u zelf in ons u tegenwoordig stelt. En dat als wij een goed woord van u spreken, dat u zelf daarin meekomt. Heren, wij bidden u heel bijzonder voor de vele mensen die we om ons heen zien, die vluchteling zijn, die een onderdak hebben gevonden in het AZC hier, dat tijdelijk in Veenendaal is gecreëerd. U weet van hun achtergronden, u weet wat hen drijft. Heren, wij bidden u voor een wereld die in beweging is. Wij bidden u voor zoveel mensen die zelfs hun leven riskeren op zoek naar een beter land, een Europees land. En dan ook nog dood aanspoelen, een dag als vandaag. Heer, het is te veel om te bevatten. Er komen ook te veel vragen bij ons op, waar we geen antwoord op hebben. Maar u regeert vanaf het kruis, Heer Jezus. Heer, laat uw koninkrijk komen. Geef dat we in ons werken, in ons leven, dat voor ogen mogen houden. Dat het gaat naar uw komst, naar uw verheerlijking. We bidden voor de Pneeuwkerk. We bidden ook voor de kerkenraad. Nu er de nodige vacatures zijn. Broeders hebben moeten bedanken. Ze hebben hun redenen. Ook heel goede redenen. Maar heren, wij zijn er wel verlegen mee. Hoe gaat het verder met het werk in de gemeente, met de kerkenraad? Heren, maak ons er mee werkzaam. Geef dat het op ons hart drukt, dat we ermee tot u gaan. En misschien ook over spreken met elkaar. Over wat het betekent om geroepen te zijn in uw dienst. Niet dat zo makkelijk is. En toch, in uw dienst gaat het om het dienen, om het volgen van u. Heer Jezus, leer ons dat. Heer, we bidden voor onze beide predikanten. Wilt u hen zegenen in deze tijd van vakantie? Geef ze nieuwe energie, de rust die ze nodig hebben. Wees hen met hun geliefden nabij. En draag ze, Heer, en gebruik ze in uw liefdedienst. We bidden u voor de Theologische Universiteit, voor alle die er werken en studeren. We bidden voor de voortgang van dat mooie werk daar. We bidden om het werk van allerlei deputaten voor zending en diaconaat en evangelisatie. Wat mag gebeuren vanaf de eerste etage van deze Pneeuwkerk. Ook daar wordt hard gewerkt en is er veel liefde voor uw kerk en voor uw koninkrijk. Geef dat werk ook mag doorgaan en vrucht mag dragen. We bidden u voor de poster, voor het Iraanse gezin dat zich recent heeft aangesloten, dat veel heeft meegemaakt, maar ook u gevonden heeft en door u gevonden werd hier in Nederland. We bidden u voor vluchtelingen die woonruimte zoeken, voor mensen die met trauma's rondlopen. We bidden u ook voor onze gemeenteraad, voor onze burgemeester en wethouders, als er veel ook op hun bord ligt. Als er veel te doen valt, ook als het gaat om woonruimte die zo schaars is. Veel jonge stellen hebben er moeite mee om een goede plek te vinden, betaalbaar. Heren, wilt u daar ook in voorzien? Als u zorgt voor de vogels en het gras, hoeveel te meer gaat u ze te boven, zei u, Heer Jezus. Zorg dan ook voor ons, ook als het gaat om ons dagelijks brood en het dak boven ons hoofd. Zo bidden we tot u, zo prijzen we uw naam. Zo maken we u groot. U, o Heer, bent waardig te ontvangen de eer en de aanbidding tot in eeuwigheid. Hoor ons, verhoor ons. Om Jezus Christus wil, die gekomen is, om te dienen. En die nu zit aan de rechterhand van de Vader, waar hij altijd voor ons bidt. Bid voor ons, lieve Heer Jezus, uit genade. Amen. Laten we tenslotte gaan zingen uit de avondzang, vers 1 en vers 7. De avondzang, vers 1 en vers 7. O grote Christus, eeuwig licht en o Vader, dat uw liefde ons blijkt. En zo zingen we tot eer van de drie enige God. Thank you. Laten we onze harten tot God verheffen en van Hem de priesterzegen ontvangen. De Heere zegene u en Hij behoede jou. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij jou genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en Hij geven jou vrede. Amen.
Thank you.